Namelijk in vers 2 van Malachi hoofdstuk 1. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? En dat is dan de vraag die men meteen terugstelt. En het antwoord van Gods wegen is dan, was niet Esau Jacobs broeder? Terwijl Jacob de aanduiding is natuurlijk meteen van heel dit volk, Israël. Was niet Esau, en daarmee de Edomieten, Jacobs broeder? Spreekt de Heer, nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Gewoon aan elkaar, want daar gaat het om. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Als je dan niet in staat bent, of niet bereid bent, het positieve te zien van wat God gedaan heeft aan Israël, dan kun je altijd nog de andere kant op kijken en zien hoe het dan gegaan is met een volk dat van Gods wegen was verworpen. Althans gehaat, althans terzijde gezet, of hoe je dat maar zeggen moet. Als je de positieve kant niet ziet, wel kijk dan naar de negatieve kant. Kijk dan hoe het met Esau gegaan is in vers 3. Namelijk, Esau heb ik gehaat en ik heb zijn bergen gesteld tot de verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijnen, wat het ook wezen mogen. En ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo, zegt de Heere, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gij lieden zult zeggen, de Heere zijn groot gemaakt van de landpalen Israëls af. De strekking van het gedeelte is simpel dat men eens zou kijken naar het broedervolk om te zien hoe het dan daarmee vergaat. Aan de ene kant wordt van Israël gezegd dat het leefde en woonde in een land overvloeiende van melk en honing. En wat Esau betreft werd altijd gesproken over het gebergte van Esau, de woestijn van Edom enzovoort. Begrijp je me goed, Esau heeft ook betere tijden gekend, Edom. Maar het is in een oordeel gekomen en Esau is in ieder geval op geen enkele wijze daar meer aan ontkomen. U kent misschien de geschiedenis van Esau ongeveer. Het is populair gezegd en ik weet dat ik er wat rigoureus doorheen ga, maar het was niet de bedoeling om dat te bespreken. In het algemeen is het zo dat toen de Babyloniërs, zeg maar, onder Nebukadnezar, Jeruzalem veroverden en uiteindelijk verwoesten en een einde maakten aan de Joodse staat en het Joodse volk wegvoerden in ballingschap, toen werd ook Edom verwoest en veroverd. Over dus door Nebukadnezar enzovoorts. Dat is in diezelfde tijd gebeurd, maar Esau heeft zich daarvan eigenlijk nooit hersteld, want wat er daarna gebeurd is, is dat de Nabateeën zich gevestigd hebben in het gebied van Edom, waarvan later dus Petra in het Grieks de hoofdstad werd, en Petra staat bekend als de hoofdstad van der Nabateeën in het algemeen. Dat waren afstammelingen van Nebajot, van Ismaël was dat dan. En voor wat er nog aan Edomieten waren, die zijn wat verder naar het westen gevlucht, zo ongeveer. En wonen dus ten zuiden van het Joodse volk, zuidelijk van Judea, in latere tijd. En die Edomieten hebben zich zwaar vermengd met de Joden, zodat in sommige kringen gezegd wordt dat de Joden die wij vandaag kennen in werkelijkheid Edomieten zijn, op grond van een afstamming. Dat is niet belangrijk, denk ik, dus wat zou ik ervan zeggen? Ik denk dat het er ook helemaal niet toe doet. Maar het zegt wel wat er met Edom gebeurd is. Niet veel goeds en het heeft zich uiteindelijk ook nooit meer hersteld. Zie? En begrijp je me goed, de Arabische volkeren noemen zich niet bij de naam van Esau of Edom, maar noemen zich bij de naam van Ismaël. Dus er is inderdaad weinig van overgebleven. Wij kunnen alleen het land nog aanwijzen, het voormalige gebied van Edom. Maar zoals ze zegt, het werd ingenomen door de Nabateeën. En wat er nog een Edomieten waren, zijn eruit verjaagd naar het westen toe. En hebben zich later vermengd met deze Joden waarover we nu spreken. Die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap enzovoort. En die vermenging vind je ook in het Nieuwe Testament terug. Want je vindt het Nieuwe Testament terug dat een Edomiet van huis uit niet min de titel droeg koning der Joden. En hij werd als Jood beschouwd omdat hij een aanhanger was van de Joodse godsdienst. Hij bouwde zelfs de tempel, dan wel herbouwde de tempel in veel latere tijd, maar daar gaat het nou verder niet om, zodat men spreekt over de tempel van Herodes, Die er stond in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen, maar Herodes was wat zijn afkomst betreft een Edomiet. Ze hadden zich vermengd. Maar van Edom zelf als zelfstandig volk bleef dus inderdaad niks over. En dat is wat hier ook wordt beschreven, dus de situatie hier. Want deze Joden waren dan toch teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap, herstelden zich tot min of meer een natie, weliswaar niet erg zelfstandig, maar niettemin een Joodse natie, om zo te zeggen, in een gebied dat dus ook Judea genoemd werd sindsdien. Maar iets dergelijks kan van de Edomieten niet gezegd worden, die hebben zich feitelijk nooit hersteld. In elk geval, Esau, of Edom, was de broer van Jacob en dus van Israël. En de Heer zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat woord haten heeft eigenlijk de betekenis van afwijzen. Nou, we hebben er niet echt een goed woord voor. Afwijzen. Ook prikkelen, ook tot jaloersheid verwekken. Het Duitse hassen en het Nederlandse woord hetsen heeft allemaal van doen met datzelfde woord haten. Maar het heeft de betekenis van prikkelen, afwijzen enzovoort. Wij gebruiken het bijna uitsluitend nog in een heel negatieve betekenis. Een zeer vijandige betekenis, om zo te zeggen. Haten. In de praktijk heeft het dat lang niet altijd. Maar het gaat er natuurlijk om. Het blijkt hier ook wel, ook uit dit schriftgedeelte, dat Jacob werd voorgetrokken voor Esau. Daar gaat het maar om. Esau heb ik, of Jacob heb ik lief gehad, die kreeg een specifieke functie, en Esau niet, werd als het ware de laan uitgestuurd. Van de zonen van Isaac, zoals u weet, hè? Jacob en Esau. Jacob kreeg het eerste geboorterecht en Esau moest zich maar zien te redden. En, nou goed. Dat is wat het is, maar het waren twee zonen. Romeinen 9, daar spreekt Paulus over deze dingen, als het gaat om wie eigenlijk het echte Israël is. En Paulus zegt, nou, het echte Israël, dat wordt niet bepaald door afstamming, hoor, vergis je maar niet. Oh nee, nee, zegt hij, dat kan het namelijk niet. Dat blijkt wel, want Isaac en Rebecca, vrouw, ik kan het nooit onthouden, maar goed. Isaac en Rebecca hadden twee zonen, het was nog een tweeling ook. Die jongens hadden dus dezelfde vader, dezelfde moeder, waren onder hetzelfde sterrenteken geboren, zal ik maar zeggen. Het schijnt geen eeneige tweeling geweest te zijn, want ze waren nogal verschillend, maar wie maakt dat uit? Dus vooruit maar weer. Maar ze hadden precies dezelfde achtergrond, maar voordat ze geboren werden, had de Heer al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Het staat allemaal in Romeinen 9. Zie? En de oudste, Esau, de meerdere, zou de mindere, Jacob, de jongere, dienen. En dus zou hun rangorde worden omgekeerd. Al voor hun geboorte. En er was verder geen verschil tussen die twee. En daar gaat het maar om. Daarmee wordt gedemonstreerd dat die beloften die God aan Abraham gedaan heeft, niet vanzelf vererfd worden naar de natuurlijke afstammelingen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toch heeft God verschil gemaakt tussen die twee. Dat zat hem niet vast op die twee mannen. Heeft er ook niks mee te maken. Waar het om gaat is dat aan hen en in hen een bepaalde Bijbelse waarheid wordt geïllustreerd. En dan zeggen wij, nou, dat was dan, daar konden die mensen niks aan doen, Jacob en Esau. En Jacob heeft daar dan toch heeft het voordeel gekregen en Esau het nadeel. Sommigen vinden dat dan meteen onrechtvaardig van God, alsof die niet mag uitkiezen voor welk doel hij mensen gebruikt. Maar goed, dat was ook Romeinen 9, daar hebben we het dan ook maar verder niet meer over. Maar je moet bedenken waar het om gaat. En bovendien heb ik het eens nagevraagd aan een Jood, en die was er niet van overtuigd dat Jacob het voordeel gekregen heeft. Want om te behoren tot het uitverkoren volk, dat vond hij toch geen lolletje, zei hij. Zo leuk was dat nou ook weer niet. Want het bracht allerlei consequenties met zich mee. Want adeldom verplicht nou eenmaal. Aan Israël werden ook bijzondere eisen gesteld voor de dienst aan God. Het mag dan een erebaantje zijn om God te dienen, maar het brengt wel verplichtingen met zich mee, uiteraard. En dat is wat Israël in de loop van de geschiedenis is overkomen. Maar daarom ook zal Israël in de toekomst als volk, ik heb het niet over de individuele leden ervan, maar zal Israël als volk ook in de meest gezegende positie terechtkomen die voor een volk maar denkbaar is. Bart ging niet langs een van het gillie van een leien dakje, zal ik maar zeggen. En ook niet over rozen of iets dergelijks. Maar goed, waarom gaat het dat de vergelijking gemaakt zou worden? Als je dan niet ziet waarin God Israël heeft lief gehad, want begrijp je me goed, dat valt op achte dingen natuurlijk. Wat is dan de bevoorrechte positie van de Jood? Nou ja, het antwoord is natuurlijk ook uit Romeinen, namelijk dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Wat zou je maar gebeuren dat je de woorden God worden toebetrouwd? Ik bedoel, hè? Dan heb je toch een probleem, lijkt mij. En in ieder geval een grote verantwoordelijkheid, met alle consequenties van dien. En je komt terecht in een strijd. En dat is aan de geschiedenis van het volk ook daadwerkelijk te zien, uiteraard. Hè? Dus of het nou zo'n voordeel is, goed, daar gaat het niet om. Het is een erebaantje, dat is het dan. Maar om het verschil te zien, kijk dan naar Esau. Ik heb, vers 3, ik heb zijn bergen gesteld tot de verwoesting. En voordat u vraagt hoezo zijn bergen gesteld tot de verwoesting, lezen we eerst verder. En zijn erven voor de draken der woestijnen. Het zal duidelijk zijn dat we hier van doen hebben met een synoniem parallelisme. Namelijk, ik heb zijn bergen gesteld tot de verwoesting en ik heb zijn erven gesteld voor de draken der woestijnen. En dan tellen we de twee zinnen die we onder elkaar geschreven hebben bij elkaar op. En dan krijgen we dat bergen overeenkomt met erven. Een erven, dat weet u wat het is. Hè? Een erfenis. Hè? Bergen, een erfenis blijkt hetzelfde te zijn. En daarna bergen gesteld tot de verwoesting en de erfenis gesteld voor de draken der woestijnen, zodat dat ook de betekenis heeft. Draken der woestijnen heeft ook de betekenis van verwoesting. Het schijnt, de term schijnt trouwens te slaan op jakhalzen, heb ik mij laten vertellen. Maar dat is nooit helemaal zeker, hè, dat soort terminologie. Dat weten we niet helemaal zeker, maar dat het gaat over wild gedierte dat er woont. Dat woont daar waar Edom en zijn afstammelingen eigenlijk hadden moeten wonen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dat het gebied tegelijkertijd is geworden tot een woestijn, een woestenij, dat is makkelijk te zeggen, want ga maar kijken, het is het ook. Tot vandaag bedoel ik, hè? Dat is van de zwijnig van over. Nou ja, nog een paar oude forten staan er uit de dagen van de kruisvaders. Maar dat is met 1000 jaar geleden of zo. We hebben het hier over 2500 jaar geleden. Dus dat is nogal wat langer terug. Maar het is een woestijn geworden. In elk geval. Voor de goede orde. Het is wel aardig om dat te weten. Er wordt wel vaker gesproken over bergen. Terwijl inderdaad bedoeld wordt gewoon het erfdeel. Eigenlijk gewoon het land. Wij vlaklanders. Wij Nederlanders zijn bijna tweedimensionaal, wist u dat? Ja goed, wij wonen in een vlak land. Wij denken bij bergen niet aan een erfdeel of een erfenis, maar in grote delen van de wereld is dat wel degelijk anders. Daar bestaat het land alleen maar uit bergen en heuvelen waarop men woont. En waar geen bergen en heuvelen zijn, is dan gewoonlijk water. Ooit in het buitenland geweest? Omgolvend terrein, en als het dat niet is, staat er water in. Dan is het ineens vlak, maar dan is het water. Zo werkt dat. He? Maar het water telt niet mee, want dan kan je niet op wonen. Behalve wij Nederlanders, want wij hebben de woonboot uitgevonden, zoals u weet, met zoveel water. Maar normaal gesproken niet. En dus de heuvelen en bergen zijn termen ter aanduiding van iemands erfdeel. En de erfdeel bestaat gewoonlijk niet uit allerlei losse voorwerpen, maar bestaat uiteraard uit grondgebied. Heb ik nagevraagd aan een projectontwikkelaar, die zei het enige echte bezit wat je kunt hebben is onroerend goed. De rest telt niet. De rest kan van de ene dag op de andere dag zijn waarde verliezen. Dus als je investeert, moet je investeren in onroerend goed, want dat blijft altijd. En dan houdt zijn waarde. Blijft nodig. Of het waar is, weet ik niet, maar dat heb ik me laten vertellen. Zo wordt er over het algemeen tegenaan gekeken en dat voldoet. Het is trouwens wel aardig, want aan de andere kant, wij lezen bijvoorbeeld in Genesis 48 is het geloof ik, lezen wij over zegeningen van Efraïm. Hm? Ja, geloof dat ik de verkeerde zoek. De verkeerde te pakken. Wacht even. Het is 49. Jacob zegent zijn zonen. Maar niet in hoofdstuk 48, maar in hoofdstuk 49. Daar staat, daar gaat het over Jozef. Jacob spreekt over en profeteert over Jozef. Vanaf vers 22. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. De takken lopen over de muur. En zo verder. Zijn boog is in stijvigheid gebleven. Was vers 24. Dan vers 25. Van uw vaders God die u zal helpen. Van de Almachtige die u zal zegenen. Met zegeningen des hemels van boven. Met zegeningen des afgronds die eronder ligt. Met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven. De zegeningen mijner voorvaderen. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broeders. En er wordt ineens gesproken over eeuwige heuvelen, maar het idee is gewoon landschap. Land dat hij zou krijgen. En eeuwig niet in de zin van altijd durend, eeuwig niet als tijdsaanduiding, uiteraard niet, maar als, hoe heet dat ook alweer? Als woord van uitgestrektheid. Hoe zeggen ze? Iemand heeft me dat uitgelegd wat die termen daarvoor waren. Bijvoorbeeld naamwoord van uitgestrektheid of zo. Niet van tijd, maar van uitgestrektheid. Eeuwig. Zo staat het ook in mijn woordenboek, zeg ik altijd als ik dit woord bespreek. Het staat keurig in mijn woordenboek. Eeuwig geel van de korenvelden. Het eeuwig groen van mijn part Ierland. Green Island. Jazeker wel. En het eeuwige blauw van de lucht. Zo van, het is overal blauw, het is overal geel, het is overal groen. Uitgestrektheid, dus de officiële betekenis van het woord. In het Nederlands en ook in de Bijbel. Niet altijd een tijdsaanduiding, maar soms een aanduiding van uitgestrektheid. Hier ook. Dat geldt trouwens voor heel het oude verbond, waarvan staat dat het een eeuwig verbond is, maar waarvan ook staat dat het ooit een keer beëindigd zou worden. Sterker nog, dat het al beëindigd was. En toch een eeuwig verbond. Waaruit volgt dat eeuwig daar dus weer niet de tijdsaanduiding is, maar dat het inderdaad betekent voor al uw geslachten, voor de vreemdeling binnen uw poorten, kortom voor iedereen binnen de grenzen van het land. En daarom eeuwig, omdat het algemeen van toepassing is. Een eeuwige heuvel is gewoon uitgestrektheid, straks in groot land, zou Jozef hebben, staat hier. Nou goed, en mocht die niet duidelijk zijn, hebben we altijd nog die andere zegening van Deuteronomium, waar Mozes aan het woord is. Het is in Deuteronomium 33, waar Mozes diezelfde stammen van Israël zegent. En waar staat vanaf vers 13 in Deuteronomium 33, van Jozef zei hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. En let erop dat die woorden overeenkomen met die van Jacob, zojuist in Genesis 49, zegeningen van boven, zegeningen van beneden. Vers 14, en van de uitnemendste inkomsten der zonne, van de uitnemendste voortzetting der manen, van het voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen. Heb je dat? Heb je ze weer. De eeuwige heuvelen, maar er staat ook oude bergen. Maar die bergen en heuvelen is de aanduiding gewoon van het land waarin of waarop Jozef dan wel zijn nakomelingen zouden wonen. Dat is het erfdeel. Meest voor de hand liggende erfdeel. Zo goed als ons toekomstige erfdeel, dat het ons beloofd is, is de hemel. Dat is ons erfdeel, de plaats waar we zullen leven. En wat op die grond ons eigendom genoemd kan worden. Maar goed, dat was even een zijlijntje, dat meer met woordstudie te maken dan met Malachi. Maar er staat dan toch, in Malachi 1 vers 3, dat de Heer zegt, ik heb zijn bergen, dat is zijn land gewoon. Zijn erfdeel, dat wat hij hebben zou. Ik heb zijn bergen gesteld tot verwoesting en zijn erven, maar dat is hetzelfde als die bergen dus, heb ik gesteld voor de draken der woestijnen, staat er dan. Namelijk voor het wild gedierte in het algemeen. En zoals gezegd, het schijnt dat het op een jakhals slaat, maar vooruit. De vertalers hebben dat ook niet geweten en ze hebben er maar wat van gemaakt. Ik vind het niet zo gek, want het idee bij de draak is nog altijd dat de draak de dingen vertreedt, vertrapt. In de klassieke oudheid al. Dat is de tekenis eigenlijk van de term draak. Van Darak, vernederen of vertreden eigenlijk. Goed. Daarna staat er in vers 4, ofschoon Edom zei, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. Zie, hier wordt de mogelijkheid opengelaten, dat misschien Edom ooit nog een keer zal proberen dat verwoeste land te herbouwen. Dan zegt de Heer, maar als ze het doen, zal ik het weer afbreken. En dat in de dagen waarin het Joodse volk net terug is uit de Babylonische ballingschap en Jeruzalem herbouwt, de stad herbouwt, de tempel herbouwd heeft en er weer sprake is van een soort van Joodse natie. Wel wat klein en wat beperkt, je kan het moeilijk Israël noemen in zijn geheel, want het is er maar een klein, heel klein deel van feitelijk. Het is ook maar een klein deel trouwens van het Joodse volk, omdat het volk in het algemeen niet uit het Babylonische ballingschap is teruggekeerd naar het land. Hè. Onthoud dat ook. Hè. Dat was maar een deel, ver uit het grootste deel van de Joden, is uit het ballingschap, dat wil zeggen uit Babel, verspreid geworden over de aarde. Vandaar dat je in de dagen van de Heer Jezus, en duidelijker in de dagen van de apostelen in Handelingen, overal waar de apostelen kwamen, Joodse gemeenschappen vindt. Hebben die ook nog? Overal woonden Joden. Hoe komen die daar? Zijn die het land uitgevlucht? Nee, die zijn via de ballingschap in de verstrooiing gegaan. Dat wil zeggen, uit het land waarin ze in ballingschap waren weggevoerd, zijn ze uitgezwermd en zeiden, nou, wij gaan niet meer terug naar Jeruzalem, want dat wordt om de havenklap vernietigd en veroverd en een bloedstad en oordelen en ellende. Wat moeten we in Jeruzalem? En bij nader inzien, het grootste deel van de Joden nu in de wereld denkt er nog steeds net zo over. Want er bestaat wel een Joodse staat in onze dagen en die willen wel doorgaan graag voor de representatie van heel van het wereldjodendom, maar in de praktijk zijn ze dat niet, uiteraard. Ik hou de statistieken niet bij, maar ik heb altijd geleerd dat alleen al in New York meer Joden woonden dan in de staat Israël. Ja, dat was iets van 3 miljoen of zo. Hoeveel Joden wonen er nu in de staat Israël? Mag je niet eens zeggen, want dat is racistisch, hè. Maar goed, maar het is maar een fractie, is echt waar. De rest woont nog steeds verspreid in de wereld. En het was al zo in de dagen van de Heer Jezus. Dat is namelijk zo sinds de Babylonische ballingschap, waaruit ze uitgezwemd zijn over de wereld. En dat ik het vertel is punt 1, omdat het belangrijk is hoe we de Joodse staat ook in de dagen van Malachi beoordelen. Het is maar een klein deel der Joden. En aan de andere kant, opdat we ons zouden realiseren dat het met de 10 stammen uiteraard net zo gegaan is. Die zijn naar Asser, maar dat was een paar kilometer verder naar het noorden, maakt dat er niks uit. Het was hetzelfde gebied in de praktijk. Die zijn naar Asser weggevoerd in Assyrische ballingschap al meer dan 100 jaar daarvoor. En met hen is precies hetzelfde gebeurd, alleen die zijn echt niet teruggekeerd. Nou ja, een enkeling hè, is teruggekeerd naar het beloofde land, zal ik maar zeggen, naar Kanaan. En hebben zich daar inderdaad vermengd onder de Joden. Maar dat zijn er maar echt een paar geweest. En volgens mij weten we het officieel maar van één. Hé? Nou, wie weet dat? Anna. In Grieks dus, Anna, die profetes, weet je wel, een vrouw uit Azer. Is er maar eentje. Maar voor de rest, niks 10 stammen, gewoon Joden, enzovoort. Maar goed, terugkerend hier naartoe. Mocht Edom willen terugkeren, dan wel, mocht Edom het land herbouwen, zegt de Heer, ik zal het afbreken. Let maar op wat er met Edom gebeurt, dat wordt niet meer wat. En dan zie je het verschil. En dan kun je zien dat ik inderdaad Jacob lief heb en Esau haat in de zin van de andere kant op verwijs. Afwijs of althans ten achterstel. Of schoon Edom zei, wij zijn verarmd, doch we zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo zegt de Heer der Heerscharen. En dat is opmerkelijk, die term Heer der Heerscharen eigenlijk. Daar staan wij niet alle dagen bij stil. Ik ben al lang blij als ik iemand kan uitleggen het verschil tussen Jezus en Christus. Ik bedoel niet de persoon, maar ik bedoel de naam. Want dat heeft uiteraard een functie. Hè? Dat is te moeilijk te onthouden. Jezus is de naam van de mens. De naam die hij kreeg bij zijn geboorte. Christus is de functie waarin hij gesteld is toen hij gezalfd werd. Want Christus betekent gezalfde. En dat was toen hij de Heilige Geest ontving. En dat was toen hij opstond uit de dood met dank aan Petrus. In Handelingen 2 zeg ik altijd maar voor het gemak. Om het kort te houden. Hè? Er is altijd iemand die dan in de pauze de vrijmoedigheid neemt en zegt, maar hij had toch al de Heilige Geest en hij was toch al. En dan zeg ik, ja, dat, ik ken de opvatting, maar de vraag is of hij bijbels is. Maar goed, heeft me meestal geen belang bij, dus dan houdt het gauw op. Maar het is nog lastiger om uit te leggen wat de betekenis is van de term Heren der Heerscharen. En toch is het niet zo moeilijk, als de Heer zichzelf zo noemt, dan noemt de Heer zich dus niet de Heer namelijk de God van Israël, Jehovah de God van Israël, maar hij noemt zich de Heere van alle volkeren. Der Heerscharen wil in de praktijk zeggen van de menigten, namelijk niet alleen maar van Israël, laat staan alleen maar van het Joodse volk, voor zover het wat anders is, maar der volkeren. Het impliceerde naam, Heer der Heerscharen, de Heere Zebaot, heette dus in het Nieuwe Testament, want daar laat men de Hebreeuwse term binnen het Grieks gewoon staan, ook in het Nederlands. Maar de term de Heere Zebaot, of gewoon de Heere der Heerscharen, als je hem vertaalt, betekent die Heere die de God is van de ganse aarde, over heel de mensheid enzovoort, want hij is niet maar de God van Israël. Heb je dat? Waarbij dus toch, de Heer zegt, nou ja, ik stel Israël tot mijn uitverkoren volk, maar de ganse aarde is mijn. En dat waren de woorden van de Heer ter gelegenheid van de verkiezing van Israël bij de uittocht uit Egypte. Israël werd in een bepaalde functie geplaatst en was daardoor op een hoger niveau het volk Gods. Maar zegt God tegelijkertijd, die andere volken zijn ook van mij. En zeker waar Israël dan wel het Joodse volk in ongeloof verkeert, noemt de Heer zich niet bij de naam van Israël, maar hij noemt zichzelf de Heere Zebaot. De Heer dus van alle volkeren, de God van alle volkeren. En vandaar is het ook maar een kleine stap om te zeggen dat die term rechtstreeks verband houdt, niet noodzakelijk, maar in de praktijk houdt die term rechtstreeks verband met de tegenwoordige positie van Israël, namelijk Israël is verstrooid geworden onder de volkeren, Israël is lo-ami, en er is maar één ami, en in de praktijk is dat de gemeente. Die verzameld wordt, niet uit Israël, maar uit alle volkeren, officieel weer, gaat hij weer, en dus is de Heere Zebaot, en vandaar dat je de term in het Nieuwe Testament ook gebruikt vindt. De Heer der Heerscharen, waarmee de Heer zich dus als het ware afstand neemt van dit Joodse volk. En waarom hij dat doet, ja, dat wordt hier uiteengezet. De term komt hier ook vele malen voor. In Jeremia 24 keer. Het is echt niet de gewone term. Het is meestal de Heer of de Heere Heer of wat het maar is. De Heere God, eventueel. Maar de Heere Zebaot vind je hier 24 keer. En in een boek als Zacharië hiervoor vind je de term 46 keer. En daarmee drukt die uitdrukking dus een soort stempel op deze Bijbelboeken. Je merkt dat pas als je een statistiek opmaakt. Hoe vaak komt de term voor en waar? In welke Bijbelboeken? En dan zal blijken dat verhoudingsgewijs het veel voorkomt juist in deze boeken, Zacharië en Maleachi. Het is omdat het de aanloop is naar onze tegenwoordige tijd, waarin het Joodse volk, of waarin Israël lo-ami is, en de Heer niet de God is van Israël, maar de Heer der Heerscharen. En vandaar de term. Maar goed. Zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken, vers 4, en men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid, landpalen in de zin van begrenzing, een gebied dus eigenlijk, het is een soort beeldspraak. Lijkt mij, het gaat natuurlijk om het land, maar het wordt genoemd land Palen, zo van een speciale grens erom, dat gebied van Edom, dat is verwoest geworden. Het is goddeloos. Landpalen der goddeloosheid en daarna een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, de Heer is vergramd op dit volk Edom, daarom ligt dat land braak en is het verwoest geworden en overgelaten aan de draken dan wel aan de jakhalzen, want de Heer is vergramd op dit volk en op dit land en er staat er weer tot in eeuwigheid en weer ben ik geneigd de term te lezen als aanduiding van uitgestrektheid. Of het voor altijd is, dat denk ik niet, nee. Voor zover ik weet niet. Maar in het hele land vind je geen uitzondering. De Heer maakt er geen uitzondering op. En daarom, de Heer is vergramd tot in eeuwigheid. Er zitten een paar haken en ogen aan deze uitspraken. Namelijk, in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat wij bij die uitdrukking zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. Dan zouden wij moeten denken aan de uitspraken in Jesaja. Daar vind je gelijksoortige uitspraken, maar nu niet in verband met Edom. En daarom zoek ik hem even op. Jesaja 9... Ja, waar dan boven staat, bedreigingen tegen het koninkrijk van Israël. Ja, zoiets. Waar het om gaat namelijk, is dat Israël zoals gebruikelijk ongelovig is. Dat wil zeggen, de Heer niet dient, niet met het hart althans, en daar gaat het maar om. En daarom wordt een oordeel over het volk aangekondigd, maar dat niet alleen. Hè. Het is net als altijd, is de omstandigheden aanleiding tot profetieën over oordelen die zouden komen, maar het gaat altijd gepaard met profetieën over zegeningen die het volk alsnog ooit weer een keer zou ontvangen. En dus gaat het tegelijkertijd over wat wij dan gemakshalve noemen in één term, het gelovig overblijfsel van Israël, dat er altijd was en ook altijd zou zijn. En de uitdrukking zelf is nogal belangrijk in Jesaja, vooral in deze eerste hoofdstukken. Want daar wordt steeds over gesproken. Namelijk, je brengt een oordeel over het volk als zodanig, maar er zullen er zijn uit het volk aan wie ik mijn zegeningen zal geven. Eén of twee vruchten of twee of drie vruchten in de opperste twijg van de vijgenboom of van de olijfboom of wat het maar wezen mag. Daar gaat het steeds over. Oordeel en aan de andere kant zegeningen. Vandaar dat we aan het begin van Jesaja 9 die profetie hebben over een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, vers 5. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk raad. En u en ik weten dat dat een profetie is over de komst van de Messias. Huh? Meer ga ik er nou niet over zeggen, want dan krijg ik weer problemen met rond kerst en Pasen en zo, die door elkaar liggen. Maar goed, daar gaat het nou. Maar het is een profetie over de komst van de Messias. Ook zelfs vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Kortom, degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen, enzovoorts. Dat gaat over de komst van de Messias, het aanbreken van het nieuwe verbond. En de details laat ik nu achterwege. Maar aan de andere kant, een oordeel. Want in vers 7 staat, de Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En daar wordt een onderscheid gemaakt, dat we niet altijd tegenkomen. Speelt niet altijd een rol, maar als de termen zo naast elkaar staan, is het belangrijk, omdat het anders verwarrend is. Wij weten, u en ik, we hebben geleerd dat Jacob en Israël, dat het precies dezelfde man is, en dus is het ook hetzelfde volk. En toch wordt er een verschil gemaakt, want Jacob heette niet Jacob Israël bij zijn geboorte of zoiets. Hij heette Jacob, en pas later kreeg hij de naam Israël van Gods wegen. Na de ontmoeting tussen Jacob en de Heer bij Pniel, toen hij het aangezicht Gods zag, Jacob, hè? En toen Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Nadat hij dan toch een poosje met de Heer gestreden had, dan, hè? Maar goed. En toen uiteindelijk kreeg hij de naam Israël. Net als dat ene Simon bij gelegenheid en op grond van zijn getuigenis de naam Petrus meekreeg. De Heer benoemde hem anders. Op grond van zijn belijdenis, en zo was het bij Jacob ook, op grond van zijn belijdenis noemde de Heer hem Israël. Als je het gemakkelijk zegt, zeg je, toen Jacob tot bekering kwam, kreeg hij een andere naam. Toen hij tot geloof kwam, bij wijze van spreken dan, want daar wil ik geen woorden over hebben verder, maar toen definitief kreeg hij een andere naam. En sindsdien heet het volk eventueel Israël, maar er zijn vele schriftplaatsen waarin het volk wel degelijk Jacob genoemd wordt, waarbij de gedachte is, ongeveer deze, dat zolang het volk ongelovig is en de Heer niet dient, heet het gewoon Jacob en is het gewoon het natuurlijke volk, want de naam Israël is de eretitel die gegeven werd aan een gelovige Jacob. En als dus dat volk gelovig is, draagt het met recht de naam Israël. En dan weer ben je bij de vraag, wie is Israël? En dan zegt Paulus weer, nou, niet alle afstammingen. Niet alle afstammelingen. Het ligt ergens anders aan. En bij gelegenheid zei hij, dat is allemaal de Romeinenbrief trouwens, wie is een Jood? Toen zei hij, nou ja, een Jood is iemand die besneden is. Maar eigenlijk, een Jood is iemand die besneden is met de besnijdenis des harten, de enige echte besnijdenis feitelijk. Iemand die wedergeboren is dus. Want die letterlijke besnijdenis, die besnijdenis die in het openbaar is, heet het dan, wat ik altijd een vreemde uitdrukking gevonden heb, want zo openbaar is het niet. Maar niet, je kan het zien als het moet. Daarvoor zegt Paulus, ja, die betekent niks. Nou ja, die heeft een betekenis, maar geen praktische, daar gaat het maar om. Het zegt niks over de besnedenen verder. Die hebben u toch, of niet? Dus wie is Israël? Of wie is een Jood? Het antwoord is, wij die wedergeboren zijn, zijn een Jood. Men leest Filippenzen, waar de apostel zegt, wacht u voor de hond, is de uitdrukking in het Nederlands. Wij kennen hem alleen Daniel van, want verder formuleren wij het zo niet. Maar hij zei, wacht u voor de honden, wel degelijk. Wacht u voor de versnijding, want wij zijn de besnijding. En dat hij daar waarschuwde voor Joodse leringen, dat lijkt geen enkele twijfel. Hij zegt, maar als het gaat om de besnijding, bij hun is er wat verkeerd gegaan bij de besnijding, en dus wordt het genoemd versnijding. Knap gevonden van de vertalers, overigens. Maar we zijn wel goeie. Er is iets misgegaan bij de besnijding. De moraal zei, ik heb mij versneden. Nou goed. En Paulus zegt, en wij zijn de besnijding, wij die niet in het vlees, de vooruit, wij die niet in het vlees roemen, maar in de geest betrouwen. Enzovoort, hè. Is dat Filippenzen 3, ik geloof het wel. En als het gaat om het echte Israël, we vinden niet voor niks de uitdrukking het Israël Gods in de Galatenbrief, in Galaten hoofdstuk 6, als aanduiding van de gemeente. Wij zijn Israël, want wij zijn het volk dat God dienen. Dat God dient, wij dienen God, en daarom zijn wij het Israël Gods. Velen begrijpen dat niet, maar alleen al die naam Israël moet in dat verband genoeg zijn. Het Israël Gods, althans zoals God het ziet. Zie, want wij zijn Ami geworden. Dat is ook Romeinen 9, en 1 Petrus 1 geloof ik, 1 Petrus 2, dacht ik, wij zijn Ami geworden, wij waren Lo-Ami en wij zijn Ami en het natuurlijke Israël was Ami en is Lo-Ami geworden. Dat wil zeggen niet Gods volk. Er is niks moeilijks aan. Maar als hier nou staat in Jesaja 9 vers 7, de Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël, dan heb je een soort cryptische formulering natuurlijk, maar het is toch niet zo moeilijk om het te begrijpen. Het woord des Heeren werd gepredikt aan Jacob, dat wil zeggen het natuurlijke volk, de afstammelingen van Jacob, de 12 stammen van Israël, maar daar waar het gehoor vond, daar waar het woord ook viel om zo te zeggen, en dus geloofd werd, dan heb je meteen te maken met Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan is het niet meer zozeer Jacob, maar dan draagt het meteen de naam die de gelovige Jacob ontving, namelijk Israël. Heb je hem? Pracht van een uitdrukking. Als je die termen moet verklaren, neem je dit vers. Het werd gezond aan Jacob, het is gevallen in Israël. Het is net zoiets als ze zeggen, het werd gepredikt aan de 10 stammen en kwam terecht bij de gemeente. Nee, dat is een ander onderwerp, weet ik wel, maar het is hetzelfde effect. En anders zeg ik gewoon, het werd gepredikt aan de volkeren. En waar kwam het terecht? Bij de gemeente. Want waar het terecht kwam, ontstond de gemeente. Dat werd de gemeente. Toen het woord in onze harten viel, om zo te zeggen, toen we ons hart ervoor openzetten, werden wij daardoor toegevoegd aan de gemeente, wie wij ook waren. En dat is de uitdrukking hier. Het is gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En daar heb je meteen het onderscheid tussen Jacob, namelijk het natuurlijke volk, en de naam Israël als aanduiding van dat gelovig overblijfsel waarover met name deze eerste hoofdstukken van Jesaja spreken. En dan staat er, vers 8, en al dit volk zal het gewaar worden. Efraïm en de inwoners van Samaria. Tot slot leefde Jesaja ook onder de 10 stammen speciaal, dus dan krijg je deze terminologie, Efraïm en Samaria. In hoogmoed en grootheid des harten zeggende, de tichelstenen zijn gevallen, dat zou het volk zeggen, de tichelstenen zijn gevallen, dat wil zeggen, tichelstenen zijn bakstenen en die moet je eigenlijk niet maken, hè? Dat weet u toch, hè? Met de Bijbelse maatstaven. Tichelstenen, namelijk bakstenen, zijn een beeld van werken van de mens. En meer specifiek werken der wet, maar dat is nog steeds van de mens. En daar kun je God niet mee dienen. Het bouwen van altaren van tichelstenen was dan ook streng verboden. En u weet waar men het tichelstrijken heeft uitgevonden. In Babel, en daarna heeft men verder ontwikkeld in Egypte, de slavernij van Egypte, waarvan Israël dus verlost moest worden. Want men moet verlost worden van de eerste beginselen der wereld, Babel, namelijk van de wet, Egypte. Tel ze maar bij elkaar op. Dat is niet moeilijk. Dus het zoeken van eigen gerechtigheid op te richten, met dank aan Romeinen 10 voor de uitdrukkingen. Zelf iets bouwen, een toren of zo. Pakhuizen. De tichelstenen zijn gevallen, namelijk God heeft het verwoest. Maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen. Want de Heere zal rezens tegenpartijen dus tegen hem verheffen en hij zal zijn vijanden samen vermengen enzovoorts. En hier is dus ook sprake van herbouw. Er is een oordeel gekomen, maar er zou herbouwd worden. Was de bedoeling. Maar, zegt Malachi, als Edom zal proberen te herbouwen, en als Edom zegt, wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen, dan zegt de Heer, dat zal niet gebeuren, als ze het doen, zal ik het afbreken. Van hun werk zal niks terechtkomen. En je vindt hem trouwens een verwijzing, zelfs helemaal terug naar de toren van Babel in de tijd van tichelstenen, enzovoort. De Heer zei, ik breek het af, en dat is wat het doet. En dat doet hij in onze levens ook. Al mijn werken, al onze eigen werken, rekent God niet. Of zullen we zeggen, hij rekent ermee af. Voor mijn part. Maar in ieder geval, er blijft niks van over. En dat is waar het om gaat. Aan de andere kant, Israël zal opnieuw bouwen. Uiteindelijk natuurlijk pas in Messiaanse tijd. En pas nadat het definitieve oordeel van God gegaan is over dat volk dat vasthoudt aan de beginselen der wereld in het algemeen en aan de wet in het bijzonder, uiteraard. We vinden diezelfde termen zo van, nou ja, als de Heer, als er een oordeel komt, oké, beginnen we overnieuw. Maar er is geen overnieuw voor Esau. Maar er is één ding, maar er zit nog een ander ding aan vast. Het bijzondere is namelijk dat als Israël ongelovig is, dan heeft het eigenlijk geen eerstgeboorterecht. Want dat eerstgeboorterecht, bedoel, die verkiezing van de Heer is op grond van geloof. Oké, God verkoos Abraham. Een verdorven Syriër staat er, iemand uit Ur der Galdeeën, maar waarom koos God Abraham? Hij zei tegen hem, Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschappij naar uw vaders huis, en naar een land wat ik u wijzen zal, en hij ging op weg, zonder te weten waar hij komen zal. Maar op grond waarvan was dat? Ik heb het al voorgezegd natuurlijk, want ik heb de term uit Hebreeën 11 mede geciteerd. En er staat door het geloof. Is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Hij geloofde, toen werd hij geroepen en dus ging hij. Omdat hij een gelovige was. Dat wil zeggen, die verkiezing is op grond van geloof. En zo was het met Israël ook, want wij kennen de geschiedenis dikwijls slecht, maar mijn Bijbel leert dat toen Israël verlost werd uit Egypte, toen gingen ze dus achter Mozes aan, die ze erkenden als de van God gezonden verlosser. De uitdrukking heb ik trouwens uit Handelingen 7, maar dat doet er nou niet toe. Maar ze erkenden hem als de van God gezonden verlosser en ze gingen achter hem aan het land uit. Maar wij weten twee dingen. Het ene is, en want dat staat zwart op wit in de Bijbel, dat niet alleen Israëlieten, maar ook nogal wat allochtonen, mooi hè, zo'n woord, dat kennen we tegenwoordig allemaal, dat nogal wat allochtonen ook achter Mozes aanwandelden en dus gewoon met het volk meegingen en dus Mozes erkende als de verlosser en dus door achter hem aan te gaan. Waarna de Heer zei, ze zijn mij nagewandeld in de woestijn. Nee, een grote schare vreemd volk staat er. Heidenen dus. Egyptenaren of wat er nog maar meer daar in Egypte rondliep. Die heb je toch, hè? Dat is één ding. Het andere ding is, maar ik doe nooit moeite om dat in het publiek te bewijzen. Misschien moet ik dat wel, maar dan zeg ik het liever niet, maar ik zeg het nu toch. Het valt aan te geven dat een deel van Israël weliswaar Egypte verlaten heeft. Waarschijnlijk zelfs al voordat Mozes optrad. En het is gewoon een heel andere kant op gegaan. Namelijk niet naar het oosten, maar naar het westen. En wij kennen ze ook omdat ze wat hun namen aan de diverse landen gegeven hebben in de loop der tijd. Daarom weten we deze dingen ook. Maar dat moeten Israëlieten geweest zijn. Hebreeërs, Iberiërs. Hebreeën. Maar goed. Maar die zijn nooit achter Mozes aangegaan. Die hebben gedacht, ja, Israël, uitverkoren volk. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En nou zitten we hier in Egypte. Wij gaan de kant uit op. Heb ik het oude water, die uitdrukking. Dus wij gaan gewoon de andere kant op. En dat hebben ze ook gedaan, blijkbaar. Want hoe dan ook, als je op je oude atlas kijkt en je vraagt je af waar die oorspronkelijke bewoners van het Iberisch Schiereiland, Iberiërs dus, vandaan, Spanje, Portugal, waar die vandaan kwamen, dan staat er op kaartje, als ze er al iets bij vermelden, de keuren dat ze uit Egypte kwamen, uit de zuidoosthoek van de Middellandse Zee, waar de balans staat. En de tijd klopt aardig. Jaartallen moet je niet te veel van aantrekken, zeker niet als het 3.500 jaar geleden is, maar er zit gewoon niks anders op. Maar het enige waarom ik het zeg is, omdat er dus die twee aspecten aan zijn. Een deel van Israël ging niet mee met Mozes de woestijn in en zo verder naar het beloofde land. En andersom, er was een deel heidenen dat wel achter Mozes aanging. En dat deel wat wel meeging, dat vreemd volk, werd dus voor de gelegenheid gerekend tot Israël. En het deel dat niet meeging, was dus niet Israël. Heb je hem nog? Wat is Israël? En mijn punt is, dat als Israël ongelovig is, dan is het niet Israël. Het is ook niet voor niks dat het noordelijke rijk, de 10 stammen, die dus officieel de naam Israël droegen, want de 2 stammen droegen officieel de naam van Juda, dat die 10 stammen die naam Israël zijn kwijtgeraakt. Terecht, want het is de naam die van Gods wegen bestemd is voor een gelovig volk. En als het dus naar de ballingschap verdwijnt, omdat het ongelovig is, mag je aannemen dat ze die naam ook kwijtraken. Nee, dat God hem als het ware terugneemt en dat het volk zelf hem vergeet. En dat is wat er gebeurd is. En eigenlijk is dat met de Joden ook gebeurd. Want die droegen de naam van Juda, Joden. En zo zijn ze in de ballingschap ook bekend geweest, de Joden, het Joodse volk. Alleen omdat zij claimen Israël te zijn, onder de 10 stammen zoek zijn, officieel dan. En zij, de Joden willen dat ook graag zo houden overigens, om voor de hand liggende, jazeker, om voor de hand liggende redenen, claimen zij de naam Israël, noemen zich Israël. En vandaar dat de term in dat verband in de Bijbel ook bij gelegenheid gebruikt wordt. Maar strikt genomen zijn ze dat niet, omdat ze ongelovig zijn, ze zouden dus Jacob moeten heten. En wat ik net aanhaalde, zijn eenvoudig. Joden geloven, leren officieel dat de Messias komt, maar hopen over het algemeen dat hij nooit komt. Dat heb ik mij zelfs officieel laten vertellen in Jeruzalem een keer. En er werd bijgezegd waarom ze eigenlijk hopen dat hij nooit komt, omdat ze maar al te goed weten dat als de Messias komt, zal Jeruzalem verwoest worden. Werd ons toen verteld. En daar hebben ze groot gelijk in. Dat is ook zo. Als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. Dus ze hopen dat hij nooit komt. Dat is niks bijzonders, want de christenen geloven in de jongste dag. En de opstanding ten jongste dagen, maar ze hopen dat die jongste dag nooit komt. Hè? Maar als ze overleden zijn, hopen ze dat misschien, maar zolang ze leven, hopen ze dat hij nooit komt. En daarom zeggen ze, nou, dat kan nog heel lang duren. Maar dat betekent, wij hopen dat het nooit komt. En de Joden zeggen, de Messias komt, maar dat kan nog heel lang duren. En dat betekent, wij hopen dat hij nooit komt. En de Joden leren ook, de 10 stammen zullen weer terugverzameld worden. Zullen in al de ere hersteld worden. Zullen verzameld worden uit de volkeren, maar pas als de Messias komt. Hetgeen betekent, wij hopen dat het nooit gebeurt. In de praktijk... En er is een goede reden voor, want het betekent dat de Joden hun bevoorrechte positie kwijtraken. Ik bedoel, dan moeten ze voorrang geven aan de stam met het eerstgeboorterecht in Israël enzovoort. Want de Joden weten heus wel dat zij van Israël zijn afgeweken in de tijd, staat zwart op wit in uw Bijbel hoor. Bij de splitsing van de twee. Het was niet de splitsing van de twee. Het was een afscheuring van Juda. Juda week af van Israël. Niet maar een splitsing van twee. Juda week af van Israël. Hebben wij moeite mee, omdat wij denken dat het andersom was. Maar het is niet zo. Juda week af van Israël. Daarom dragen 10 stammen de naam Israël mee. Tot aan de ballingschap en daarna raken ze de naam kwijt. Logischerwijze.
Maar de
Israël, die zou... Nee, de Heer zelf. Wat er in de toekomst gebeurt, aan het einde van de 70ste week van Daniel, dat is dus als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is dat de Heer Jeruzalem verwoest, maar ook de legers die daarmee bezig waren. Dat wil zeggen, hij brengt een oordeel over alle leven in het land. Maar van dat leger staat dat de Heer, dat is Zacharië 14 vers 1, staat dat de Heer zegt, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden en te 10 dagen zal hij zijn voet zetten op de Olijfberg. Dus volgens de krant en volgens menselijke waarneming zijn het vijandelijke legers die de stad innemen. Maar de Heer zegt, ik doe het. En die maakt van de gelegenheid gebruik om meteen een oordeel te brengen over die legers en die volkeren dus die daarin betrokken zijn. Gaat in één moeite door, dat betreft Gog en Magog. De Heer zou het doen. En als je nog een schriftplaats moet hebben, dan heb je nog Joël 2... waarover dezelfde gebeurtenis gesproken wordt, dat Jeruzalem zou ingenomen worden, als de dag des Heren aanbreekt, en dan staat er dat de Heer zijn stem verheft voor zijn leger. Dat wil zeggen, een groot leger, een groot volk, hoedanige niet geweest is in voorgaande eeuwen, en ook daarna ook niet meer zijn zal, dat wil zeggen, tot in jaren van vele geslachten, zo'n leger zal optrekken, en de Heer zegt, het is mijn leger, en ik leid dat leger. Met andere woorden, de Heer zal Jeruzalem verwoesten. Maar hij gebruikt daar inderdaad aardse legers voor. Doet het langzaamaan. Niettemin, de verwoesting zelf vindt plaats definitief door een aardbeving. Want dat staat, de krachten des hemels en der aarde zullen bewogen worden. En dan zal aan de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en zo verder. Ja, het wordt niet aan vijandelijke legers uiteindelijk overgelaten. Maar de bedoeling van de vijandelijke legers is natuurlijk dat Israël ziet aankomen en herkent dat het in overeenstemming is met het profetisch woord en ziet dat er geen andere weg is, zodat zij uit hun benauwdheid tot de Heere zouden roepen. En voor een deel gebeurt dat ook, want er is dan ook weer een gelovig overblijfsel dat de naam des Heeren aanroept. Zie, dat is wat dan gebeuren zal. Maar goed, maar waarom het waarom gaat, is dat die naam Israël, er wordt mee omgesold, omdat men niet meer weet van wie die is. Maar in elk geval, een ongelovig Israël, maar meer speciaal hier in Malachi, een ongelovig Joods volk, sowieso een ongelovig volk, kan daar nooit aanspraak op maken, op die naam. Dat is de naam die God geeft aan dat volk dat hij tot priesterlijk volk stelt. Vandaar dat de term wel degelijk aan de gemeente gegeven wordt in onze dagen. Alleen dat is dan een volk niet op aards niveau, maar op een ander niveau, op geestelijk en hemels niveau. Maar niettemin, zo gebeurt dat. En dus is Israël niet Israël, maar Jacob. Maar als het er nou helemaal over gaat, als Israël ongelovig is, dan zou het überhaupt dat eerstgeboorterecht niet moeten hebben en ook niet boven Esau. Dan zou namelijk Esau rechten hebben boven Jacob. Hebben die ook nog? Als men de Heer afwijst, en stel de Heer bemoeit zich dus niet mee, want de Heer wordt door het volk afgewezen. Dan is gewoon Esau de oudste zoon van Isaac en niet Jacob, en heeft Esau eerst geboorterecht, dat is Edom, en niet Jacob. En vandaar dat je die twee naast elkaar in de Bijbel steeds tegenkomt. Denk erom, als Israël ongelovig is, dan wordt niet alleen Jacob genoemd bij gelegenheid, maar eigenlijk staat het dan gelijk met Esau en zou het onder eenzelfde oordeel als dat van Esau moeten komen. En daarbij, als ik nou nog één stap verder ga, die doe ik nu ook, als ik nog één stap verder ga, dan kom je terecht op het terrein van de typologie. Want het hele punt is dat Esau in de Bijbel een type is van het Joodse volk. Dat wil zeggen van een ongelovig Israël dat meent via werken der wet, dat wil zeggen langs de weg van religie, God te kunnen dienen. Wat dwaas is natuurlijk. Ik hoop tenminste dat u dat begrijpt, dat dat dwaas is. Maar vooruit. Begrijpt u waar ik het nu over heb? Het gevolg daarvan is dat in nogal wat schriftplaatsen weliswaar duidelijk de naam van Edom of Esau genoemd wordt, maar dat daarbij gedacht wordt, niet eens aan Edom of Esau, maar gewoon aan dit ongelovige wettische Joodse volk. En dat is ook de reden waarom ook historisch de Joodse staat, dat wil zeggen de Joden levend in de Joodse natie, in Judea, vermengd zijn geworden met Edom. Omdat van Gods standpunt uitgezien daar toch geen verschil is. En daarom heeft de Heer het in ieder geval laten gebeuren. Maar er is ook in de praktijk geen verschil. Het is gewoon het natuurlijk nageslacht van Jacob, ene Jacob ooit. Of sorry, van ene Isaac, het natuurlijke nageslacht. En Jacob en Esau, het was een tweelingbroer, het is eigenlijk gewoon één volk. Maar de bevoorrechte positie van Jacob berust op de verkiezing doorgaat, waarbij hij een andere naam kreeg. Maar als die verkiezing ophoudt, bij wijze van spreken, al was het maar omdat het volk hem afwijst, dan valt Jacob of Israël gewoon dus terug in de positie eigenlijk van Edom of Esau. En vandaar dan ook dat je in de Bijbel vindt dat ooit een keer in het verleden, toen Israël onderweg was naar Canaan, moest het door Edom gaan. En toen werd gevraagd aan de koning van Edom, hoe die maar heette, doet er niet toe, mogen wij door uw land trekken? We zullen over de hoofdweg gaan, de koninklijke weg, de vaste karavaanroute, die er nog steeds is overigens. We zullen langs de koninklijke weg gaan, de King's Highway. En we zullen niet afwijken, we zullen niet de bermen betreden, we zullen geen bloemetjes plukken, niet over het gras lopen, wat er me wezen, maar ik weet niet meer precies uit mijn hoofd hoe het staat. We gaan er gewoon doorheen en dat is het dan. En Esau zei, nee, hier langs kun je er niet door. Esau hield dat, Edom dus, hield Israël tegen. En toen moest Israël er dus omheen trekken, om het gebied van Edom heen. En dat is typologie. Want de weg naar de beloofde erfenis, naar de heuvelen en de gebergte van Efraïm en de heuvelen van Juda, wat het me wezen mag, de weg naar het beloofde land, naar de beloofde erfenis, loopt niet via de wet, loopt niet via het Jodendom, loopt niet via Edom. Maar als eenmaal die wet beëindigd is, het definitief, als het nieuw verbond is aangebroken en de Messias dus gekomen is, dan blijkt de route toch te gaan over de koninklijke weg, die trouwens ook niet voor niks zo heet, want dan is er van Edom niks meer over. Vandaar dat de wederkomst van Christus niet alleen tot gevolg heeft de terugverzameling van Israël, primair, maar ook primair tot gevolg heeft het definitieve oordeel over Edom. En volkeren die ook broedervolken zijn met dezelfde betekenis, namelijk Moab en Ammon. Hebben die nog? Misschien wel moeilijk, omdat ik nu verwijs naar allerlei geschiedenissen, maar ook naar profetieën trouwens, waarin die termen gebruikt worden. Kijk, wij bespreken nu Malachi. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook een andere kleine profeet, die heet Obadja. Obadja, zoek hem maar even op. Een paar bladzijden terug. We moeten pauzeren, sorry. Nou goed, even snel dan. Er komt goed uit dat het snel moet. De profeet Obadja, waarboven staat, of in vers 1 staat het gezicht van Obadja, al zo zegt de Heere, Heere van Edom, enzovoort. Kortom, het is, zoals er boven staat, profetie van het strafgericht over Edom en de verlossing van Israël. Maar als u mij vraagt, gaat het schriftgedeelte veel en veel meer over het Joodse volk, dan dat het gaat letterlijk over Edom. Begrijp je me goed, ik zal de letterlijke betekenis van deze profetie niet ontkennen, namelijk dat een oordeel zou komen over Edom en dat Israël zou verlost worden, dan wel het Joodse volk. Ik ontken dat niet, die historische betekenis, maar ik denk dat het van veel groter belang is te zien dat hier onder de naam Edom verstaan wordt, wel degelijk datzelfde Israël, datzelfde Joodse volk levend onder de wet, want daar zou een oordeel over komen. Die begrippen liggen gewoon over elkaar heen als het ware. Maar goed, het is misschien lastig te begrijpen. Als het echt niet lukt, dan zeg ik, vergeet het dan maar weer. Maar het is toch wel goed om dit soort begrippen te leren verstaan, om ze te oefenen. Die rol van Esau, een Edom in de geschiedenis, is er niet voor niks. Die is een illustratie van leven onder de wet. Van het jagen, van de eigen menselijke werk en wat ik maar wist, eerste beginsel van de wereld en daaronder leven. Dat betekent gewoon dat men aan de belofte van God als zodanig geen deel heeft, dat die er wel zijn, maar je krijgt er geen deel aan. En als Israël ongelovig is en zoekt langs zijn eigen werk en een eigen gerechtigheid op te richten, dan wordt het gelijkgesteld met Edom en wordt Edom tot voorbeeld gesteld. Bovendien vindt u diezelfde gedachtegang in veel groter verband ook in de geschiedenis terug. Ik meen dat ik die enige tijd geleden hier ook eens uiteengezet heb. Dat is namelijk deze, dat waar in het algemeen de westerse wereld een christelijke wereld was, maar waar het daar misgaat of waar men de kennis van de Heer en zijn woord kwijtraakt, daar zie je in de loop van de geschiedenis altijd dat de macht van Ismaël opkomt. Waar je die westerse wereld moet beschouwen als Israël, op een of andere manier, want dat ga ik nou niet meer uitleggen deze keer, vind ik nou niet nodig, maar waar dat Israël eigenlijk het recht op de naam Israël aan het verliezen is, daar komt Ismaël omhoog. Wij leren uit de geschiedenisboekjes dat toen hier in het Westen, in de dagen van de middeleeuwen, het volk de Bijbel kwijt was, eenvoudig omdat er geen boekdrukkunst bestond en het volk bovendien niet werd onderwezen en de kennis vergaard werd alleen binnen de kerken, dus binnen de kloosters, en het volk officieel werd domgehouden, dat zijn de middeleeuwen dus, dan leren wij dat de kennis in het algemeen, de cultuur, de oude overgeleverde Griekse cultuur eigenlijk, dat die bewaard is geworden door de Arabische volkeren. Maar het waren ook de jaren waarin de Moren, dat waren de Mohammedanen, de muzelmannen, aan de poorten van Europa stonden. Het zij in het zuiden, het zij in het oosten. En in de dagen dat wij hier in het westen de Bijbel weer terugkregen, dat was dus in de dagen van de Reformatie, toen werd ook weer een eind gemaakt aan die machten, die oprukkende macht van de Moren. Dat was in de 16e eeuw. En toen werden de Mohammedanen nog weer teruggedreven en verslagen in Oost-Europa. Dat wil zeggen Zuidoost-Europa, Oostenrijk feitelijk. Als het er helemaal over gaat, daar hebben we het ooit wel eens een keer over gehad. Maar het is een logisch verschijnsel. Als Isaac niet meer Isaac is, ja, dan komt Ismaël op uiteraard, want dat is de oudere. En als Jacob niet meer Jacob is, dan komt Esau op, wat ongeveer hetzelfde is, want Esau is de oudere. Vandaar dan ook dat als de Heer komt, komt hij in Edom. Habakuk. Of Jesaja, dat kan ook. Laat ik Jesaja maar nemen. Wie is het die van Edom komt? In Habakuk is het, de Heer kwam van Teman, maar het was wel degelijk Edom. Hij komt eerst bij de oudere tak van de familie. In Edom. Dan zegt hij natuurlijk, dat kan niet, want hij komt bij Jeruzalem voor het Joodse volk. Dan zeggen ja, maar het gelovig overblijfsel wordt bij die gelegenheid meteen uit Jeruzalem gehaald en gebracht naar Edom. Want daar wordt het gelovig overblijfsel verzameld. En ik denk ook dat het daar pas echt tot geloof komt. Dat wil zeggen tot de erkenning van Jezus als de Christus. Het geloof dus in de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen. In Edom. En dan trekt Van daaruit dat gelovig overblijfsel vanuit Edom, Petra, Sela, naar Jeruzalem. Want dan wordt Edom ineens weer Jacob, om zo te zeggen. Maar zolang het niet tot geloof is gekomen, wordt het vereenzelvigd met Edom. Vandaar dat de wederkomst van Christus inderdaad inhoudt niet alleen een oordeel over Jeruzalem en de Joodse staat, maar wel degelijk een oordeel over Esau, over Edom. En vandaar, wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? Ze worden met elkaar vereenzelvigd, als het ware. Je kunt zeggen, het een is een beeld van het andere, maar het gaat verder dan alleen de typologie. Het drukt zich ook uit in geschiedenis hier op aarde. Maar goed, men interesseert zich daar gewoonlijk niet voor, dus niemand weet dat, in de boeken staat het ook niet. Althans, niet systematisch, maar als je oplet, vind je het wel degelijk terug. Maar dat was een even omzwerving om daarna te kunnen zeggen dat weliswaar hier wordt uitgebreid in Malachi 1, wordt ingegaan op Edom. Esau heb ik gehaat, ik heb zijn bergen gesteld tot verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijnen. Kortom, woeste plaatsen enzovoort die ze wellicht zouden herbouwen, maar de Heer zou het dan weer afbreken. Die uitspraken over Edom zou je eigenlijk dus ook kunnen beschouwen als uitspraken gewoon over dezezelfde ongelovige, wettische, judaïstische en dus Joodse natie. En hoewel er dus Edom staat, gaat het wel degelijk over dezelfde Joodse volk. Ten slotte, in het volgende Bijbelboek vinden we de Joden onder leiding van de koning der Joden, maar hij was een Edomiet, met een Joodse tempel die gebouwd was door een Edomiet, en zo verder. Ze worden daarmee geïdentificeerd, daar gaat het om, dat zou tot ons door moeten dringen. En eigenlijk betekent dat dat men het recht op de naam Israël verloren heeft als men niet gelooft, zo is het. En dat is van belang, omdat mijn zinziens veel te veel over de Joden van vandaag gesproken wordt als over het uitverkoren volk, het volk van God, en ze wordt Gods eigen volk. Dat zijn onbijbelse termen. Begrijp me goed, ik kan heus wel mijn best doen om die termen te begrijpen. Zo van, ik vat het dan op als het betekent, dus het zijn leden van het volk dat God oorspronkelijk heeft uitverkoren, waarmee hij ook een bestemming heeft in de toekomst. Dat is allemaal waar, maar degene die zich nu Jood noemen, hoeven er niet op te rekenen dat ze op enige wijze deel krijgen aan die verkiezing uit het verleden of aan de zegeningen die daar dan vastzitten in de toekomst. Zij zijn ongelovig en zullen geoordeeld worden. Zie, dat is niet het volk Gods. En de term wordt dus verkeerd gebruikt. En dat vind ik op zich niet eens zo erg, maar het hele punt is dat diezelfde uitdrukkingen, Gods eigen volk, het uitverkoren volk, of hoe het maar heten mag, dat zijn termen die op ons van toepassing zijn als gemeente in onze dagen. Om meer dan één reden trouwens. Wij zijn het uitverkoren volk in onze dagen. Wij zijn het gelovig overblijfsel van Israël. Als u zegt, dan zit er wel erg veel vreemd volk bij Israël, dan zeg ik ja, maar dat was van oudsher al zo. Zo van, wij zijn geen Joden of Israëlieten van huis uit, dan zeg ik, dat maakt toch niks uit. Dat was Rut ook niet. En Caleb was het ook niet. Enzovoort, ik bedoel, dat is geen enkel punt. Wij geloven die God van Israël, wij zijn eerstelingen daaruit en op grond daarvan hebben we eerst geboorterecht en zullen wij tot zoon gesteld worden. Dat is precies wat aan Israël beloofd is, maar wij hebben het deel aangekregen op een of andere wijze die dan uiteengezet wordt in Romeinen 9 tot en met 11. Maar dat slaat men gewoonlijk over, omdat men het te moeilijk vindt en omdat het indruist tegen nogal wat christelijke traditie en theologie, waar men geen raad mee weet dan. En die houdt me liever vast, die traditie en die theologie, dus daar sla je gewoon een stuk uit de Bijbel over. Maar goed, ik doe dat net andersom, dus ik heb er geen probleem mee. Natuurlijk zijn we Israël. Uitverkoren volk, een heilig volk, een verkregen volk, kan ons niet ontgaan toch dat zowel Paulus als Petrus die termen die voor Israël gebezigd werden bij de uitocht uit Egypte, dat ze beide apostelen, die termen toepassen op u en mij. Wij zijn dat volk en wat Ammi was, wat Gods volk was, is Lo-Ammi. Dat is de huidige status van het volk. Dus je kan niet met recht zeggen, de Joden zijn het uitverkoren volk. Ze zullen dat zijn, maar het moet eerst tot bekering komen. Zij waren dat wellicht, maar daar hoeven we het niet meer over te hebben, want dat is toch al verleden tijd. Maar in het heden zijn zij dat niet. Dat God een plan heeft met dat volk, dat is waar. Maar dat maakt het niet tot het uitverkoren volk. Het uitverkoren volk is dat volk dat de Heer zou dienen. En hem zou vertegenwoordigen, te midden van de mensheid. En dat doen ze niet, integendeel. Wij zouden dat doen. Daardoor, of daartoe, is de gemeente geroepen. Eigenlijk is het zo dat Jacob op een bepaald niveau een type is van de gemeente, waar Esau een type is van de Joden. In onze dagen. En hetzelfde geldt voor Isaac en Ismaël, de twee zonen afhankelijk althans van Abraham. Wij zijn Isaac en Ismaël is een beeld van de Joden. En dat staat zwart op wit in Galaten 4. Nee, daar zit meer aan vast daar. Maar dit staat er in elk geval. En dan staat er, en zoals Ismaël Isaac vervolgde, zo zijn het de Joden die de christenen vervolgen. Want degenen die onder de wet leven, vervolgen degenen die in de vrijheid staan en om die reden de erfenis zullen ontvangen. Daarna zit er nog veel meer aan vast. Maar dat komt juist omdat het zo schematisch is en daarom zal het beginsel ervan moeten kennen. Nou goed, probeert weer terug te gaan naar Malachi. Het gaat dus over Edom en ongetwijfeld, het past ook in de geschiedenis, het is een beschrijving van Edom, maar niettemin staat het model voor de situatie van dit Joodse volk, dat we hier voor het eerst tegenkomen in de zin van Joods godsdienstig, van judaïstisch, want, zeg het nog een keer, deze boeken werden geschreven aan de Joden die zojuist het judaïsme hadden ontwikkeld in de Babylonische ballingschap, en die dat met zich meebrachten naar Jeruzalem en omgeving, naar Judea, en de Heer spreekt er meteen een oordeel over uit, en vergelijkt hen inderdaad meteen met Edom. Want dat is nou precies waar Edom een beeld van is. Van religieusiteit, van leven onder de wet, zonder geloof. De wereld is er vol mee, in Nederland ook. Maar de Joden zijn daar een uitbeelding van, ten aanschouwe van heel de wereld, en de oordelen die van Gods wegen over de Joden gekomen zijn, zouden ons, zouden alle volken, zouden alle mensen moeten leren waar het op uitdraait als je vasthoudt aan religie, aan door eigen werken der wet desnoods, godsdienstige wetten proberen God te behagen. God zegt, je bereikt het tegenovergestelde, ik heb er een gruwelijke hekel aan. Nou, hij zei, ze zijn mij een gruwel. En een gruwel is een afgoderij, dus God stelt het gelijk met afgoderij. En dat is wat je in deze boeken tegenkomt. Niet alleen hier natuurlijk, want het is in de oudere profeten, bij de grote profeten wel te vinden. Maar in deze profetie van na de ballingschap speelt dat een overwegende rol. Nou goed, probeer weer de draad op te nemen. Een onbeperkt, een eeuwige gramschap van de Heer over zo'n volk wordt genoemd in vers 4. En daarna staat in vers 5, en uw ogen zullen het zien, en gij lieden zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Er wordt gekeken naar Edom, er wordt gekeken naar het oordeel dat God over Edom gebracht heeft, en Israël zou dat aanschouwen, dan wel Juda, maakt me niet uit, Israël zou dat zien, en op die grond de Heer alsnog erkennen, staat hier. Israël zou dat oordeel over Ezel zien en dan tot de erkenning komen dat God wel degelijk Israël heeft lief gehad, of Jacob heeft lief gehad en inderdaad Ezel heeft gehaat. Maar de bedoeling is dat men in die dagen al tot het inzicht zou komen, maar wij weten dat deze dingen uiteindelijk pas vervuld zullen worden in de toekomst. Wanneer alsnog een definitief oordeel, althans over het grondgebied van Edom, gebracht zal worden, maar ook een oordeel, precies gelijktijd, op hetzelfde tijdstip, aan het eind van de 70ste week namelijk, een dergelijk oordeel over de ongelovige Joodse staat. En Israël zal het zien, let op de formulering. Of uw ogen zullen het zien, En er wordt gesproken over de landpalen Israëls af. Maar dit wordt niet eens gezegd tot Israël, maar feitelijk maar alleen tot de Joden. Maar het hele punt is dat deze dingen uiteindelijk vervuld zullen worden in de toekomst, wanneer een gelovig overblijfsel het oordeel zal zien dat God brengt over de natiën. En eerst over de Joodse natie dus, die zich noemt met de naam Israël notabene. Staat Israël bedoel ik dus, maar tegelijkertijd over Edom en daarachter in de schaduw ervan over Moab en Ammon. Want dan begrijpt u toch, die verhouding van Jacob en Esau is dezelfde als Isaac en Ismaël. Het is ook dezelfde als Lot tegenover Abraham, waarbij Lot de oudere was. Die heb je toch ook nog? En dus ook het eerst mocht kiezen toen ze het gebied verdeelden, weet u wel. Lot was van de zoon van de oudere broer van Abraham, dus hij had de oudere rechten, maar uit Lot werden Moab en Ammon geboren. Dus Moab en Ammon staan ten opzichte van Abraham, net als Lot staat ten opzichte van Abraham, maar net als Ismaël staat tot Isaac, en net als Esau staat tot Jacob. Wat is de verhouding tussen het Joodse volk en de gemeente in onze dag? Of in de breedte, want daar is het altijd de uitbeelding van, het is de verhouding tussen godsdienst en geloof. Tussen religie, wat van de mens uitkomt, en geloof, namelijk in het woord wat van God uitkomt. Dat is een zeer belangrijke tegenstelling. Maar men zal ooit nog eens tot die erkenning komen dat God Jacob heeft lief gehad en Esau heeft gehaat. Maar die woorden krijgen nu een veel grotere betekenis. Wat God lief heeft is namelijk geloof. En wat God haat is ongeloof. Geloof is vertrouwen op het werk Gods, op de zegeningen die God geeft. En religie is vertrouwen op eigen werken. Daarna, vers 6. Een zoon zal de vader eren en een knecht zal zijn heer eren. Want het is een kwestie van rangorde. Het is trouwens ook een parallelisme, want de zoon is een dienstknecht zolang hij een kind is. En dient dus zijn vader die beschouwd wordt als heer. Die woorden heb ik uitgelaten hier. Waar ook gesproken wordt over Ismaël en Isaac, maar vooruit. Maar het idee blijft dat er een kwestie is van rangorde en daarmee van autoriteit. Dat weten wij in onze dagen niet meer, omdat wij enige tientallen jaren geleden in Nederland elke vorm van autoriteit hebben afgeschaft. En wat iemand ook zegt en wie hij ook is, er moet over gediscussieerd worden. En wij moeten, we zijn min of meer verplicht als democraten, om er dan prompt een andere mening op na te houden. Want je moet er niet aan denken dat twee mensen het hier in Nederland ooit met elkaar eens zullen zijn. Wij kennen dat niet meer, die autoriteit. Het kost mij moeite om uit te leggen dat het dragen van een hoofddeksel de uitdrukking is van de autoriteit die men vertegenwoordigt. Maar ik moet het wel uitleggen, anders kan ik 1 Korinthe 11 niet uitleggen, weet u wel. Men moet de macht op het hoofd hebben. De vrouw moet de macht op het hoofd hebben, staat daar. Om dat uit te leggen, dat neemt zo'n uur. Terwijl dat vanzelfsprekend had moeten zijn. Maar men weet die dingen niet meer. Bij ons niet, hè. Maar er is sprake van rangorde. God is onze schepper, hij is hoger in rangorde. En wij zijn aan hem ondergeschikt. Dat wil zeggen, wij dienen hem. Er zit niks anders op. Een zoon is minder dan de vader, heeft men afgeschaft in Nicea officieel, maar in de Bijbel staat het nog steeds, hè? De zoon is aan de vader ondergeschikt. En een knecht is ondergeschikt aan zijn heer, en dus zegt de heer, wel als ik dan een vader ben, waar is mijn eer? Waarom word ik dan niet geëerd? En als ik dan een heer ben, waar is mijn vrees? Ik bedoel, waarom gedraag je dan niet als knecht die zijn heer vreest? Zegt de Heer der Heerscharen tot u, o priesters, want de priesters zijn natuurlijk sinds de Babylonische ballingschap, sinds het Judaïsme, de leidslieden van Israël. Een koninkrijk was het niet meer, er was geen koningschap meer, was afgeschaft. En dus de enige autoriteit onder de Joden was eventueel de religieuze autoriteit. En dus de priesters, en zo is het gebleven. Want een paar bladzijden verder in de Bijbel zijn we in Matthäus terecht bij het Sanhedrin. Dat is de Joodse Hoge Raad, het hoogste Joodse regeringsorgaan wat er bestond. En het bestond uit priesters, die als ze deel uitmaakten van het Sanhedrin genoemd werden overpriesters. Of oversten, Weet het veel ook niet, maar als je die termen tegenkomt, weet je wat het over gaat, als het goed is. De overpriesters zijn diegenen die deel uitmaken van de Hoge Raad. En de oversten uit het Joodse volk waren alleen maar die priesters. Dus het zijn ook de leden van de Joodse Hoge Raad. Die al of niet hoorden bij de Fariseeën of de Sadduceeën of de Herodianen, want ze hadden drie partijen. Dat is één meer dan in Amerika, geloof ik. Maar er waren priesters en de Hoge Raad werd voorgezeten door de hoge priester. Dat wil zeggen, dat was dus de hoogste gezagsdrager binnen het Jodendom. En werd door de Romeinen ook toegestaan. Begrijp me goed, boven hen was er ook gezag, maar dat was toen Romeins gezag. Want u weet dat de Babylonische ballingschap overging in Medo-Persische ballingschap. En die ging over in de Griekse en die ging weer over in de Romeinse. De kwestie van die wereldrijken. Achter elkaar en in Matthäus ben je al zover dat je meteen terechtkomt in de dagen van het Romeinse Rijk. Maar de, ik zal maar zeggen, Pilatus was geen Jood meer, was geen Joods gezag. Maar onder hem had je de Joodse Hoge Raad, onder voorzitterschap van toenmalig Caiaphas, weet u wel. En dat was dus de hoogste Joodse gezagsdrager. Dus in, vanaf deze dagen, vanaf de dagen van de ballingschap, zeker van na de ballingschap, zijn de leidslieden van Israël de priesters. Bovendien, en dat is in dit Bijbelboek nogal belangrijk, de priesters hadden als verantwoordelijkheid om het volk te onderwijzen. Heb je dat? Niet zozeer in de zin van het hen voorschrijven van hun rechten en plichten, want dat is niet de... Ja, dat zijn schriftgeleerden. Die kom je dus in Matthäus tegen. Die zeggen, je moet zus en je moet zo en je moet dit en je moet dat. Maar dat is niet onderwijs, dat is wet. Dat is in de praktijk iets anders. Waar het om gaat is dat werkelijk onderwijs van doen heeft met wat men dan ook wel wet noemt. Wat de Bijbel trouwens ook wet noemt, maar dan geschreven in de harten der mensen. Inwendig, wij noemen dat in Nederland tegenwoordig normen en waarden. Ik moet er altijd om lachen. Want sinds dat we de Bijbel, de Heer en God hebben afgeschaft en daarmee het hele christendom aan de kant gegooid hebben, hebben we ineens behoefte aan normen en waarden. Daar had vroeger nooit iemand wat van gehoord. Maar dat is nog net de clue. De Bijbel, het geloof in de Heer Jezus Christus, de Heilige Geest, of hoe je dat maar zegt, dat geeft ons wat wij dan in gewoon Nederlands noemen normen en waarden. Dat is wet geschreven in de harten. Waarbij men dingen doet, niet omdat ze opgelegd zijn en dat men opdracht gekregen heeft, maar omdat men ze doet van binnenuit. Vanuit een volvaardig gemoed heet dat. Met leidzaamheid, je moet dat woord tegenwoordig uitleggen, niemand weet het meer. Maar leidzaamheid, dat betekent in de praktijk dat men dingen doet van binnenuit. Dat is niet wet. Maar dat is gewoon, in je natuur zit dat, in je inwendige mens, in je hart. Het zijn allemaal begrippen die je tegenwoordig moet uitleggen, niemand weet het meer. Innerlijke beschaving heette zoiets vroeger. U weet, beschaving is een dun laagje vernis. Nou, vernis is nog tamelijk hard, maar beschaving is wat dat betreft niet te vergelijken met vernis, hoor. Het is veel en veel zachter. Het is de buitenkant. Maar wat er gebeuren moet, is dat de inwendige mens gevormd moet worden. En dat heeft te maken met geloof. Het is zo lastig uit te leggen dat hart de zetel is van het geloof. Want dan hebben we een plaatje voor zich van een hart met een linker en een rechter kaber. En een linker en een rechter boezem, hoezo de zetel van geloof. Niemand begrijpt dat meer. Terwijl van oudsher is dat toch zo makkelijk als wat. Het hart is onze inwendige mens. En van doen we het ons denken, ons geloof, onze emotie. Dat wat we belangrijk houden in het leven. Normen en waarden. Ik weet niet wat het verschil tussen norm en waarde is, maar vooruit. He? Maar zo word ik in één adem genoemd, dus dat maakt verder ook niet uit. Maar het is wat de Heer zegt, ik zal mijn wet in uw binnenste schrijven. Het verschil tussen opgelegde wet en ingeschreven in het hart is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Maar men heeft dat nieuwe verbond, het geloof in de Heer Jezus Christus en het vertrouwen op de inwonende woning van de Heilige Geest enzovoort, heeft men afgeschaft. En als ik het nog eens een keer mag zeggen, er zijn mensen, gelovigen blijkbaar, die beweren dat je, nadat je tot geloof gekomen bent, alsnog de Heilige Geest moet ontvangen. Die zijn dus al zover dat ze de inwoning van de Heilige Geest hebben afgeschaft. Zo zien zij het niet, maar ik wel. Als iets aparts. en als iets bijzonders, waarmee men dus de werkelijke betekenis ervan is kwijtgeraakt. Want men heeft die geest ontvangen, maar men gelooft het niet. Sorry voor iemand die het nooit beter gehoord heeft, en kan ik ook niet helpen. Het is niet de bedoeling ergens tegenaan te schoppen, maar als je het van de goede kant bekijkt, gewoon objectief bekijkt, dan betekent het dus dat men dat kwijt is. En dat men dus aan de andere kant vertrouwt op uitwendige dingen. Vandaar het ook samenhangt met de genezing van de uitwendige mens en dat soort dingen. Uitwendige dingen, tekenen en wonderen, als het goed men heten mag. Omdat men het inwendige is kwijtgeraakt. Ik beschouw het als symptomatisch. Ik bedoel het nogmaals niet als verwijt, niet kritiek op allerlei denominaties of zo. Maar zo is het nou eenmaal. Waar het om gaat is, wij komen tot geloof in het woord van God. En dat nemen we in ons op, maken we ons eigen. We proberen te denken zoals God denkt. We proberen de dingen te zien, de wereld, de mensheid, ons eigen leven te zien zoals de Heer het ziet. En daardoor worden we veranderd naar zijn beeld. Dat is het enige wat van belang is. Al het andere telt niet. Al het andere is religie. Maar het bouwt niet op. Maar waar het om gaat is dat in het hart deze dingen zouden zitten. En waar men de Heer erkent als Heer en Vader, zou men hem dienen en eren in de praktijk. En dat betekent in de eerste plaats dat je je mond houdt als Hij spreekt. Maar let er maar op, als de Heer spreekt, hoe snel de mens erbij is om hem tegen te spreken. Om een alternatief te bieden, om te vertellen hoe hij erover denkt enzovoorts. Toch zegt de Bijbel, ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. Maar als je staat tegenover je meerdere, dan word je geacht je mond te houden en pas wat te zeggen als je wat gevraagd wordt. En dat is waar de Heer het hier over heeft. Hij verwijt hier deze priesters dat ze hem niet dienen, maar wat priesters zouden doen, is het volk onderwijzen in het woord Gods in het algemeen. Niet in het ingeboden of zo, maar gewoon in het algemeen in het woord Gods, wat God gesproken heeft in de loop der eeuwen enzovoorts. En waar God inderdaad spreekt over een nieuw verbond, een eeuwig verbond wat hij met hen zou sluiten, zou dat de hoofdinhoud moeten zijn van dit onderwijs. Maar dat predik men niet. In plaats daarvan is de functie van de priesters teruggebracht tot het volbrengen van in zichzelf ledige rituelen. En dat leest u dus in de volgende versen. Alleen maar rieten. Een show op te voeren en dat is het dan. En in dit de mystiek van, dat noemt men mystiek, om een of andere, voor mij onbegrijpelijke reden. Want volgens mij is het niet mystiek, het is gewoon een show. Er is niks mystieks aan. Maar goed, maar die volvoert men en dat wordt dan als religie beschouwd. En men doet dan ook nog net of men daarmee een goden welbehagelijk werk volbrengt. En toen zei de Heer, nou dan zou je kunnen beginnen met het een beetje te doen zoals ik het dan zelf in de wet heb gezegd. Maar wat jullie doen, dat lijkt er niet op. Die gave die je mij geeft, staat in de volgende versie, lees het maar eens door, heb ik het volgende keer over. Die gave die je mij geeft, die zou je eens naar je eigen koning moeten brengen. Maar daar heb je het lef niet toe, om het zo te doen. Want dan bedenk je nog wel een paar keer. Maar bij mij denk je dat maar zo te kunnen doen. Nee, zegt de Heer, dat kan niet. Ik breng daar een oordeel over. En dus, afkeurende woorden over deze door de mens zelf, door de Joden zelf, ontwikkelde religie, waarvan de Heer Jezus zei dat we die ontwikkeld hebben om in de plaats te stellen van het woord Gods als zodanig. Jullie hebben die religie, je eigen wetten gemaakt, om naar het onderwijs dat God geeft niet te hoeven luisteren. En zo is het tot in onze dagen in allerlei kringen, ook in kringen die christelijk genoemd worden. Men heeft zijn eigen inzettingen, eigen tradities, eigen kerkelijke wetgeving en wat het allemaal wezen mag. Maar de Bijbel zelf speelt geen rol van enige betekenis meer. En daarom, maar dat is natuurlijk een hele snel grote stap die ik ineens neem. En daarom gaat de macht in de wereld terug naar Ismaël. Ja, dat is een rare stap die ik nou neem, maar het is wel zo. Maar goed, u denkt er maar eens over na, want ik moet het hier dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken, dat we mogen leren verstaan dat u ons hebt toegevoegd aan Ami, aan uw volk, en dat u ons gemaakt hebt tot een koninklijk en priesterlijk volk, ons toegevoegd hebt aan de Heer Jezus Christus zelf, opdat we met hem zouden delen in het eerst geboorterecht over de volkeren der aarde en zelfs over Israël. We zeggen u dank dat u ons verzameld hebt uit de heidenen tot een volk voor uw naam, opdat wij u zouden dienen. En daarmee zouden luisteren naar uw woord en onze harten daarmee zouden vullen, om daarna ook in staat te zijn om uw woorden weer te spreken. En om te getuigen van u, die rijkelijk bent geweest met uw genade over ons, en die diezelfde genade aangeboden hebt aan alle mensen, opdat die daardoor tot kennis der waarheid en daarmee tot zaligheid zouden komen. We zeggen u dank dat we daar een deel hebben gekregen. En dat we als uw kinderen nu door het leven mogen gaan in afwachting van onze aanstelling tot zonen in de toekomst. We danken u dat u een goed werk in ons begonnen hebt. En dat we mogen weten dat waar wij onze harten voor u openstellen en onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, dat u daar uw werk aan ons zult vervullen. En dat ons zult veranderen naar uw beeld, zoals u het in uw woord gezegd hebt. Wij danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn, opnieuw uw woord mochten openen en steeds meer mogen leren verstaan van de wijze waarop u tegen uw eigen schepping aankijkt en mogen verstaan van het werk dat u met die schepping volvoert. Opdat we zouden leren van deze heilsgeschiedenis, onze les daaruit zouden trekken en niet zouden vallen in het verkeerde voorbeeld dat ons gegeven is in het verleden, maar in tegendeel zouden wandelen in de voetstappen van Abraham, in de voetstappen des geloofs van Abraham, opdat we als navolgers van de gelovigen die voor ons voorgegaan zijn, en in het bijzonder als navolgers van onze heiland zelf, zouden zien op die vreugde die u ons hebt voorgesteld. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij en vervult u uw werk aan ons door uw woord en door uw geest en in de kracht van uw genade. Om Christus wil. Amen.